En we gaan bijna beginnen, we gaan beginnen. Dus, oh wacht, ik moet even het geluid. Oké, het is 8:00. Sommigen zijn niet op tijd, helaas. Dus. Kunnen we beginnen? Oké, welkom allemaal. Degene die kijken of laten luisteren en ook hier aanwezig hier in Sassenheim. Welkom, we gaan vanavond in met de studie in de brief van Jacobus verder. We zijn gekomen in vers 14 van hoofdstuk 2. En ik zal het even lezen. Dat hele stuk gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Vers 14, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachel de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Laat het eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles wat u voor ons gedaan hebt, tot op de eerste plaats, Vader. En we danken u dat we uw woord hebben, waardoor wij weer geleerd kunnen worden. En dat we weer meer van u gaan begrijpen, ook hoe uw plan in de toekomst zal zijn met de gelovigen als wij eenmaal bij u zijn, als de bedenkende genade is afgelopen. Geef ons licht ook weer hierop, Vader, door uw geest. En dat vraag ik in de naam van de Heer Jezus, onze Redder en Heiland. Amen. Oké. Nou ja, dit is natuurlijk een berucht stuk, omdat het wordt altijd gebruikt natuurlijk om te laten zien. Voor degene die zeggen, ja, het is geloof plus te werken, ja, en je wordt door de werken gerechtvaardigd. Luther had er helemaal een groot probleem mee, want Luther was natuurlijk, die was erachter gekomen door de Bijbel. Ik zal deze even klein zetten, wordt niet afgeleid. Dat hij had ontdekt, natuurlijk, dat de rechtvaardiging door het geloof alleen was. En hij heeft alles geprobeerd, hij haatte zelfs God. Ja, omdat hij kreeg maar geen rust en geen zekerheid. Totdat hij natuurlijk Romein 1 vers 16 was. En de rechtvaardiging door het geloof en niet uit de werken. En dan lees je Jacobus. Ja, en dat lijkt wel een tegenstelling. En zo kwam hij er niet uit. Ja, dus hij had ook het liefst die brieven wijze spreken uit de Bijbel gestudeerd. Maar dat hoeft niet. Want als je het woord der waarheid recht snijdt. Ja, dan los je alles op. Ja. En nou ja, kijk in vers 14. Kijk, Jacobus is natuurlijk een apostel, een dienstknecht des Heren begint hij, ja. Hij was een broeder van de Heer Jezus. En die deze brief geschreven heeft, schrijft aan de kleine kudde, aan de 12 stammen in de verstrooiing. Ja? En die komen dus uit een ander programma als uit ons programma vandaan. En daar heb je dus heel nauw, ik heb het de laatste tijd al vaker gezegd, ja. In het Oude Testament wisten ze niet beter. Ze wisten gewoon, je moet dat en dat doen, en je deed de werken, en dat is wat God vroeg. Een gelovige deed het ook, en je wist ook, ja, als je niet gehoorzaam bent aan de wet, dan krijg je de vloek. Dus je had ook een motivatie en angst. Een gelovige deed het gewoon, en deed hij de offers, en dan geloofde hij dat hij verzoening kreeg. Alleen elk jaar moest het weer opnieuw. En dat is natuurlijk een totaal verschillend denken als met ons in de bedeling der genade. Want wij weten, ja, want als je vers 14 kijkt, Jacobus spreekt natuurlijk over het feit van een gelovige moet werken doen. En een Jood is natuurlijk heel erg gefocust op geloof plus werken. Want dat komt, dat heeft helemaal met zijn achtergrond te maken vanuit het Oude Testament. Het was een godsdienst met allemaal doen. Met je handen. Ik bedoel, je moet 3 keer per jaar moest je naar de feesten. Je moest de offers doen. En als er een kind geboren werd, moest hij besneden worden. En dan moest je na 30 dagen naar de tempel opdragen. Ik bedoel, het was allemaal werken doen. Ja? Dat moest je doen. En als je dat vergelijkt met ons, dat is natuurlijk totaal verschillend. Het is Paulus die duidelijk maakt. Ik heb het vaker de laatste tijd gemeld. Maar door Paulus is het duidelijk geworden dat uiteindelijk het natuurlijk niet de werken zijn die hun rechtvaardigden. Het was het geloof. Maar door het geloof deden ze het. Dus het is een geloof wat ook werken vereiste. Maar uiteindelijk was het geloof wat hun rechtvaardigde. En dat is alleen door de apostel Paulus is dat. Toen pas is dat bekend geworden. Dus Petrus wist dat ook niet met Pinksteren. Dat wist hij gewoon niet. Dat is het unieke van de apostel Paulus, die dat bekend maakt. Dus de brief van Jacobus is ook een vroege brief. Die is vrij vroeg in Handelingen geschreven. Dus ik vraag me ook af of Jacobus dus al op de hoogte was op dat gebied. Maar in ieder geval, nu achteraf gezien, kunnen wij dat zeker zo lezen. Ja? Maar hij haalt toch voorbeelden aan met Abraham en Rahab. Ja, want de brief gaat over. Hij schrijft natuurlijk onder leiding van de Heilige Geest. Gaat over dat de gelovige, als hij geen werken doet, heeft hij een doodgeloof. En waarom is dat nou zo nadrukkelijk bij Jacobus, als je dat hier leest? Nou, denk aan de tijd waarin hij, aan wie hij schrijft en in welke tijd deze brief actueel is. Ja? Wat voor situatie zit je dan? Als wij aan onszelf denken. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld in vers 15, als een broeder of een zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel. En iemand van u, maar hij spreekt. Kijk, als je nu naar het christendom kijkt, hè, nou, de wereld, ja, wat moet een christen doen? Nou, dat is allemaal, denken ze allemaal aan de armen verzorgen. Die goede werken, over het algemeen. Je moet naar de arme landen en je moet moeder Teresa, nou die is ontmaskerd. Ja, want die was helemaal niet zo goed, blijkt achteraf. Maar je ziet allemaal, het is allemaal de armen gedenken, de armen doen. Maar dat is niet wat Paulus tegen ons zegt. Normaal niet. Waarom niet? Omdat het is geen specifiek onderdeel van de tijd waarin we leven. Er zijn wel armen. Maar een arme heeft het evangelie van Gods genade net zo hard nodig als een rijke. Daar zit niet een specifieke doel achter. Of een kenmerk van die tijd achter waarin je dan leeft. En dat is met de brief van Jacobus aan de kleine kudde wel zo. Hij spreekt over broeders en zusters die arm zijn. En die moet je ondersteunen. Ja? En als je dat niet doet, dat zijn die werken. Heb je naasten lief als jezelf? Ja, die Joodse naasten van de kleine kudde, die Joden. Want die Joden hebben hun handen vol aan zichzelf in die tijd. Ja? De heidenen hebben het toch wel goed hoor, onder de antichrist. Als ze de antichrist volgen. En daarom spreekt hij over in vers 15, indien een broeder of zuster naakt zouden zijn. Ja? Of een gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel. En als je in deze tijd kijkt, dan zeg je ja. Dat is vanzelfsprekend dat we omzien naar onze broeders en zusters. Ja. Maar we hebben nu een crisis en mensen raken hun baan kwijt. Het kan op van alles gebeuren. Maar het is geen specifiek gevolg van de tijd waarin je wat met Gods plan te maken heeft met de antichrist. Nou, dus in vers 14, wat nuttigheid is het mijn broeders, zegt hij. Mijn broeders, hier spreekt hij tegen zijn broeders. Indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Nou ja, ik hoop ook altijd de toepassing naar onszelf te maken, als dat kan tenminste. Want er zijn natuurlijk algemene principes. Want ja, laat me eerlijk wezen, geloof zonder werken voor ons is ook een dood geloof. Ik bedoel, ik zeg het vaak, kennis, het zegt mij helemaal niks dat iedereen de Bijbel uit zelf kent. Ook kan je het recht snijden en weet je het allemaal zo goed, kan je iedereen weer leggen. Maar als je wandel er niet naar is, wat heb je dan voor een geloof? Wat zegt Paulus ervan? Opgeblazen. Dus dat moeten we niet hebben. Een geloof dat werkt. Christus die ons verandert. Christus die ons, wat zegt Paulus in Galaten? dat Christus een gestalte in ons gaat krijgen. Nou, dat betekent dat je verandert. En dat betekent niet alleen, niet in kennis alleen, je hebt de kennis nodig. Maar dat je daar, dat jij verandert en de zonde weet te overwinnen en in zijn wegen gaat wandelen. Oké, in die zin is dat dus hetzelfde principe. Maar voor hun nogmaals, kan dat geloof hem zalig maken? Hij spreekt natuurlijk over zijn broeders in die tijd. Kan dat geloof, ja? Dat je het geloof hebt en je hebt de werken niet, hem zalig maken. Nou, de vraag is natuurlijk maar, wat voor zaligheid bedoel je? We hebben het er een paar keer over gehad in het verleden. Dat zalig in de Bijbel, redding, is niet altijd in verband met eeuwig leven. Nee, dat heeft, kan verschillende betekenissen hebben. Nou, kijk, zalig maken staat hier. Kan dat geloof hem zalig maken? Nou ja, als je in twee kanten bekijkt, in het geval van eeuwigheid, dan zou je zeggen, ja, als die brief is, zeg maar, voor Paulus geschreven, dan zou, ik weet het niet helemaal zeker hoor, en Jacobus mocht hij niet beter weten. Ja, maar ik denk als ik de brief weer lees, dan zie je toch heel duidelijk dat hij maakt over broeders, ja, die moeten, die zijn gered, en hij waarschuwt dat ze moeten ook de werken doen, ja. Dus in die zin geloof ik dat Jacobus spreekt heel veel over de gelovigen die zijn werken hoort te doen, ja. Dus dan heeft het met onze, met de wandel te maken. Dus als je kijkt hier, hij spreekt hier over eeuwig leven. Ja, dan zeg je, wij zouden in bedenking der genade zeggen, ja, natuurlijk, dat geloof kan mij zalig maken. Want, wat zegt Paulus in Romeinen 4 vers 5? Toch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, diens geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus wat betreft eeuwig leven, nu in de bedenking der genade zeggen wij, ja, absoluut. Petrus, hè? En Jacobus, Johannes, die zullen nu ook ja zeggen nadat ze Paulus hebben ontmoet. Want die heeft, ik heb het net in de inleiding al gezegd, die heeft geleerd dat het altijd door het geloof is. Dus, maar de vraag is, bedoelt Jacobus dat hier ook? Kijk, Jacobus, let op, die spreekt over een geloof plus de werken doen. En laten we eens even kijken naar Markus 16 vers 16. Ik heb dat zonder geloof wel even aangehaald, maar niet opgezocht. Dat gaan we nu wel doen. Markus 16 vers 16. Markus 16 vers 16. Wat was de Jood? Kijk, 100.000 keer je weet dat het geloof is, ja? Oké. Maar, betekent dan dat je dan kan zeggen, toen, oké, ik heb geloof en ik doe weer, ik doe niks. Nee, je bent een Jood, dat kon je toch niet hoor. Want er waren toch een aantal vereisten, ja, voor een Jood. Je kon wel besneden zijn, maar als je niet geloofde, dan was je ook niet gered. Dus wij worden nu verzegeld door de Heilige Geest, ja. Een Jood werd, wat was de zegel der rechtvaardigheid van de Jood? De besnijdenis, hè? Zegt hij over Abraham. Maar oké, als je 8 jaar bent, of als je 8 dagen bent en je wordt besneden, kan je nog niet geloven. Dus later, als je niet gelooft, heeft hij aan die besnijdenis natuurlijk ook niks. He? Maar als jij een lid van, als jij van het volk Israël bent en je zou niet besneden zijn, als Jood, dan was het onmogelijk om zalig te worden. Snap je? Dus je ziet maar, je moet ten eerste als Jood zijnde wel besneden zijn. Nou, dat is punt 1 al. Ja? Dus kijk, en hier in Markus 16, vers 16. Dus ze moeten het evangelie, zegt de Heer Jezus tegen hun, aan alle creaturen prediken. En dan zegt hij, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ziet? Worden. Dus, ze beginnen eerst in Jeruzalem, Samaria, Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de heidenen. Daar begint eerst Israël. Nou, die moesten zich dus ook laten dopen en dan zal je zalig worden. En dan zie je ook gelijk erachteraan staan, dan zie je gelijk ook dat het natuurlijk om het geloof gaat. Een gelovige, die laat zich dopen. Er staat, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Zie je dat de twee samen gaan? Dat moet je gewoon doen. En dan zal je zalig worden, maar die niet geloof zal hebben Wat zie je dan? Zal verdoemd worden. Er staat niet die niet geloofd zal hebben en zich niet heeft laten dopen. Want iemand die niet gelooft, die laat zich ook niet dopen. Ja, het is te krankzinnig. Het is de omgekeerde wereld in deze bedeling waar we nu leven. Ja, iemand die gelooft, die laat zich niet dopen nu. Toch? Met recht snijden. Nou, kijk met mij mee. Neem deze tekst altijd samen met Lucas 7 vers 30. Lucas 7 vers 30. Lucas 7 vers 30. Nou, wat staat daar? In vers 29. En al het volk hem horende, en de tollenaars, die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijn. Zie je, de raad Gods was, via Johannes dopen, bekeren, laat je dopen. Nou, en je ziet precies wat er gebeurt. Je ziet precies wat Marcus 16 zegt. Die geloofden, die lieten zich dopen. Maar de fariseeërs, die geloofden niet. Die hebben de raad tegen zichzelf verworpen. En lieten zich dus niet dopen. Duidelijk bewijs van ongeloof. Met andere woorden, Jacobus is natuurlijk met deze opdracht opgegroeid, zou ik maar zeggen. Is hij met de Heer Jezus, toen geloofde hij natuurlijk nog niet. Dat is de broer van de Heer Jezus. Maar later kom je natuurlijk wel met Pinksteren. En wat zie je dan? Wat zegt Petrus dan? En is Jacobus er ook bij? De broeders van de Heer Jezus. Want kijk in Handelingen 1. Dan is de schrijver van de Jacobusbrief is inmiddels ook een gelovige van zijn eigen halfbroer geworden. Ja? Ze hebben dezelfde moeder, maar de Heer Jezus was de enig geboren zoon. Weet je wat dat betekent? Als hij de enig geboren zoon is? Nee. De enig geboren. Betekent dat er nooit meer een ander komt. Dat is de enig geborene. Dat is ook een studie op zich. Dus nadat de Heer Jezus geboren is, uit God, God is zijn vader, maar de Heer Jezus zal nooit nog een broer krijgen, waar God ook de vader is. Hij is de enige geboren. Ja? Dus je ziet hier in Handelingen 1 vers 13, in vers 14, kijk, zijn ze aan het wachten. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Dus Jacobus is daar ook bij. Nou, die is met de Heer Jezus opgetrokken. Hij geloofde toen niet in hem, maar later zie je hier dus wel. En hij maakt ook Pinksteren mee. En wat zegt Pinksteren? Wat zegt Petrus tegen de gelovigen? Tegen Israël, ik zeg het niet goed. Bekeert u en laat u dopen. 2 vers 38, ja. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving de zonde. Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus voordat je de Heilige Geest ontvangt, moest je sowieso bekeren. Ze hebben hun koning, de Messias, hebben ze gekruisigd. Ze krijgen nog een jaar de tijd. Maar dan moeten ze zich laten dopen met water. Nou. En de Heer Jezus heeft tegen hun gezegd. En dan ga jij het evangelie verkondigen. En je gaat iedereen ga je het evangelie vertellen. En dopen met water. Dus je ziet hier. Dus je kan wel zeggen. Ja, het is geloof zonder de werken. Ja, natuurlijk. Het is het geloof wat je rechtvaardigt. Maar als jij je hier niet had geluisterd, want je ziet hier in vers 40 zegt Petrus, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En dan vers 41, die dan zijn woord aannamen, er staat nog wel bij, gaarne aannamen. Wie zijn dat? Dat zijn de gelovigen. En die lieten zich dus dopen. Wat denk je? Die zijn dus zalig, ja? Want je ziet ook, ze worden aan de gemeente toegedaan in vers 41, 3000 zielen. Nou, als jij niet gelooft, zit jij niet bij die 3000. Zie je, het is wel het geloof, maar het geloof dat liet zich dopen. Als ze zich niet hadden laten dopen, waren ze ongelovig. En dan zaten ze niet in de kleine kudde. Dus zie je het verschil met dat denken met ons, hè? Je weet het is geloof en toch moest je dat werk doen. Dus een Jood, Jacobus, in de kleine kudde zit je niet als je niet met de hand besneden bent. Dat is één. Ten tweede, nu, na handeling, na Pinksteren, zit je ook niet in de kleine kudde. Als je niet hebt laten dopen met water, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Ja, dan heb je wel een besnijdenis, maar als jij niet door de Geest hebt ontvangen en je bent met water gedoopt, zit je ook niet in de kleine kudde. Dat zijn werken. Maar werken omdat je gelooft. En dat is zo'n cruciaal verschil met ons, ja. Dus ja, als we terug naar Jacobus gaan, dat denken, hè, we moeten dat denken. Kijk, wij zijn zo geleerd om het recht te snijden. En we denken aan het lichaam van Christus in deze tijd, ja. Maar je moet nu denken hoe het dan zal zijn. En Jacobus, hoe hij denkt, hoe het dan in die tijd zal zijn. Dus ja, indien iemand zegt, vers 14, dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Nou, ten eerste moet je dus gehoorzaam zijn aan die dingen die ik net heb gezegd. Ja? Maar dan heeft Jacobus, gaat dan nog verder, want hij spreekt hier tegen leden van de kleine kudde. Dus, die zijn besneden, die zijn gedoopt, die hebben de Heilige Geest ontvangen. Klaar. Maar dan zegt hij, nee, de werken die zijn nog steeds vereist. Dat wil zeggen, en dat is bij ons natuurlijk ook zo, dat heeft met de gehoorzaamheid des geloofs te maken. Hier spreekt hij dus duidelijk in vers 14, in mijn ogen spreekt hij over de wandel van de gelovigen, ja. Dus het antwoord is, als je vers 14 zegt, kan dat geloof hem zalig maken, en we spreken hier over de wandel, dan zegt hij, nee, is dan het antwoord. Zalig van wat? Nou kijk, in vers hoofdstuk 1 vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. En dan spreekt tegen de gelovigen, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. He, dat, wanneer wordt het in je geplant? Als je het ontvangt. Ja, als je er open voor staat. Ik geloof, ja. Wordt vervuld met het woord. Het welk uw zielen, kijk, kan zalig maken. Zelfde uitdrukking. He, we zitten dus in vers 14, 2 vers 14, zegt hij, kan het geloof hem zalig maken? En hier staat in vers 20, dat uw zielen kan zalig maken. Nou, wat is zalig? Nou, dat betekent redding. Ergens van redden betekent dat. Nou, kijk, Jacobus, denk aan de context. Dus als we kijken in hoofdstuk 1, zalig waarvan? Nou, zalig van verkeerde, van negatieve dingen. Voor de gelovigen, als je naar ons denkt, zalig van bijvoorbeeld van een valse leer. Ja? Dat we daarop op acht geven. En er zijn zoveel dingen, hè, voor een verkeerde wandel. Voor dingen van het vlees, overspel, dat soort dingen, van zonde. Ja? Dus als je kijkt met Jacobus in 1 vers, in vers 2, kijk, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Je hebt de verzoekingen, kijk, weten dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Ze zijn hun geloof. Ja, ze hebben het zwaar in die tijd, ja. Ik zeg het, je hebt die tijd, de grote verdrukkingen, nogmaals. Je hebt die 7 jaar. En halverwege dat jaar, dan komt pas dat hij zal zeggen dat hij de Messias is. Kijk, daarvoor heeft hij 3,5 jaar dat hij de wereld verleidt en Israël verleidt. Wat doet hij? Hij beschermt ze. Hij zorgt dat ze een tempel bouwen. Ze kunnen de offerdienst doen. Tot zover is dat allemaal nog geweldig. Maar we hebben het nog niet over dat hij. Maar dan na die 3,5 jaar, weet je wanneer hij dat gaat zeggen? Wat zegt Paulus in Romeinen 1 vers 4? Hoe heeft Christus laten zien dat hij de Zoon van God is? Waardoor? Door de opstanding. En we weten, ja, door de opstanding, wie kan uit de dood opstaan? Heeft hij bewezen de Zoon van God te zijn? Dus ook dat hij de Messias is. De Israëliet die zegt, de Jood zegt, ja, hij is de Zoon van God. Hij is opgestaan. En wat zien we na die 3,5 jaar? In de grote verdrukking, wat gebeurt er dan? Het is een truc, maar hij zal een dodelijke wond hebben en hij zal opstaan uit de dood. Ik kan daar niet uitleggen hoe dat gaat, maar het is een truc. Maar in ieder geval, het gebeurt en dan loopt de hele wereld achter hem aan. Wie kan dat doen? En wat laat hij daarmee zien? Ik ben de Zoon van God. Ik ben de Messias. Ik ben de Messias, ik ben uit de dood opgestaan. Ik ben jullie koning. En daarom, nu gaan jullie, dan openbaart hij zich als de meester zonder. Dan moeten ze hem gaan aanbidden natuurlijk. Want hij is de Messias. Hij is de Messias die geprofeteerd is uit het Oude Testament. En de offers, die sloegen allemaal op hem. En hij is de vervulling daarvan. En daarom, we stoppen met die offers. Want ik aanbid de Zoon van God. En die Jezus, dat was een valse Zoon van God. Klaar. Nou, dat is dus die beproeving in die eerste 3,5 jaar, waar Israël bloot aan staat, maar de definitieve keuze. Dat weten we. Bij ons, als wij de keuze hebben gemaakt, ontvangen wij de Heilige Geest. En niets en niemand kan ons nog daarvan ongedaan maken. Dan, als ze het merkteken krijgen, is het ook definitief. Maar die eerste 3,5 jaar is er dus volop nog verleiding, waarin Joden nog verleid kunnen worden. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze verloren gaan. Want als die 3,5 jaar, als dan de keuze komt, dat ze die moeten maken, dan valt de definitieve beslissing. En dat moet je altijd goed voor ogen houden. Dus die verzoekingen, die zijn daar. En Jacobus die waarschuwt daarvoor. Ja? En er is een proeving van je geloof. En dan kijk, even in vers 12. Kijk, zalig, daar heb je het weer. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft, degene die hem liefhebben. Eenmaal als die beslissing moet komen en hij, nee. Ja, dan heeft hij de juiste keuze gemaakt. En je ziet dus, er is volop verzoeking en verleiding van de mensen in die tijd. Dat is het hele programma van de Antichrist. Nou, en dan zie je, dus als hij spreekt over welke zielen kan zalig maken, naar vers 19... Zalig waarvan bijvoorbeeld? Nou, van die verzoekingen, dat je het woord leest, je laat leren en je niet laat verleiden. Hier spreekt hij over in vers 19, ras om te horen en traag om te spreken, traag tot toren. Hè? Nou, dat is het ook het woord, hè? Traag tot toren. Wat zegt de Heer Jezus? Als iemand op je wang slaat, sla terug. Dat is toren. Nee, keer je andere wang toe, hè? Traag tot toren. Laat je niet verleiden. Dat is die zalig van dat soort dingen. Over die zaligheid spreken we. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Zeker niet. En in vers 22 zei het daders des woords. Ziet, uw zielen kan zalig maken. Want wees daders van het woord. Laat het woord jou leiden en wees dader van het woord. En niet alleen hoorders. Uzelf met valse overleggingen bedriegende. Dus ja, daar spreekt Jacobus over. Als we naar Jacobus 2, vers 14 gaan, kan dat geloof hem zalig maken, ja? Hij heeft de werken niet, dat hij de goede werken zal doen en behouden zal worden van de verkeerde dingen. Nou, en Jacobus, hè, we hadden het net over, je ziet het is geloof plus die werken. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad in de studie van Galaten. Galaten 2 vers 7 B. Het evangelie van de besnijdenis. Precies. Dat is het waar we het over hebben. Nou, bij ons is het natuurlijk, als je het over zalig maken hebt, zegt Paulus in 1 Korinthe, dat het heeft God behaagd. Nou, 1 Korinthe 1 vers 17. Over zalig maken. Dat is een belangrijke tekst. Om te laten zien dat mensen tijdens hun leven zalig gemaakt worden. Ja? Er staat niet van tevoren van God heeft het allemaal besloten. God weet het. Dat is wat anders dan dat hij van tevoren bepaalt. En 1 Korinthe 1 vers 21. Kijk, dat is nu in de bedenkende genade. Nademaal in de wijsheid Gods. De wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd, door de dwaasheid de prediking zalig te maken, die geloven. Dat is, oké, het behaagt God natuurlijk altijd, maar hier zie je nou het verschil met Jacobus en met de bedenkende genade. Waar zie ik dat dan in? Hij spreekt over de dwaasheid de prediking, en dat is echt een titel die Paulus gebruikt. En het kruis is natuurlijk ook in de grote verdrukking, dat snap ik ook wel, dat is natuurlijk ook veracht. Maar Paulus spreekt heel duidelijk over de dwaasheid der prediking, over de prediking. Het woord is kruis, ja, in vers 17 en 18. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Kon Jacobus dat zeggen? In zijn brief? Die kleine kudde was besneden en was gedoopt. Jacobus was zeker gestuurd om te dopen. Johannes de Doper was gestuurd om te dopen. En de Heer Jezus heeft gezegd, ja, preek het evangelie en ze moeten geloven en zich laten dopen. Maar Paulus is hier dus het verschil. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet het wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Want het woord des kruises, dat is de prediking van de gekruisigde Christus, naar de openbaring der verborgenheid. Is wel degene die verloren gaan het waard zijn, maar ons die behouden worden, is de kracht Gods. En hoe zeg je, waarom, hoe weet ik dan dat dit anders is? Niet het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie van de besnijdenis maakt onderscheid tussen Jood en dan de heiden. En in vers 21 zie je de dwaasheid der prediking, dus het woord is kruises, maar kijk in vers 22. Overigens de Joden teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, kijk, beiden, Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Nou, in 1 Korinthe 12 vers 13, dan zegt hij dat ze in het lichaam van Christus zijn gedoopt. Waarin is nog Jood, nog Griek. En dat is dus het verschil. Dus zalig te maken die geloven. God maakt altijd mensen zalig door alle bedelingen heen die geloven. Alleen, welk evangelie gebruikt hij nou? En dan zien we, we zitten met het evangelie van de vooruit waar Paulus over spreekt. En Jacobus heeft het evangelie van de besnijdenis. En dan spreekt hij over, dat is een heel ander geloof. Dat wil zeggen, je moet wel geloven, maar het is niet het evangelie van Gods genade, maar van het koninkrijk. En de vooruit, de besnijdenis. Dus dat is belangrijk dat we dat zien. Kijk ook met mij in 1 Timotheüs 1 vers 15. Dat Paulus duidelijk onderscheiden is van Jacobus. In die zin is het dus inderdaad een tegenstelling. Dat wil zeggen, ze praten niet over hetzelfde. En daar kwam Luther natuurlijk niet uit. Ja, niemand die het woord niet snijdt, die komt daar niet uit. En Paulus zegt hier heel duidelijk in 1 Timotheüs 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren, kijk, zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is bij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus iedereen die in Christus gelooft na Paulus, ja, dat is het lichaam van Christus. Paulus is pas gekomen. Jacobus was, toen Jacobus er was met de Heer Jezus, en dat hij met de Heer Jezus, na de kruising, de opstanding, hè, met de apostelen bezig was met dat evangelie, toen was Paulus er nog helemaal niet. Ja? En Paulus spreekt hier zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. De eerste, Jood en Heiden in één lichaam. En dan is het evangelie dan wat hij verkondigt. Het evangelie van de voorheid. En dat is, laten we even kijken, Romeinen 10 vers 9. Jullie kennen die tekst, dat weet ik, maar ik lees het toch weer even met elkaar door. Romeinen 10 vers 9. Vers 8, wat zegt hij? De rechtvaardigheid die uit het geloof is, bedoelt hij daarmee uit vers 6. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, dat wil zeggen erkennen. Er staat niet Jezus, maar de Heere Jezus. Dat is een verschil, hè? Dat is de opgestaande Heere Jezus. God heeft hem tot Heere gemaakt. Hij is opgestaan uit de dood. En met uw hart geloven dat dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Nou, dat kon je op het Oude Testament niet zeggen. Dat is absoluut, hier laten zien, ja, nog van Jood, nog van Griek, hij is Heer van allen. Maar het was de God van het volk Israël, niet van de heidenen. En nu wel, dan zie je het grote verschil. En dat is het evangelie natuurlijk wat duidelijk anders is als Paulus zegt, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit uzelf, ja, het is Gods gave, en niet uit de werk opdat niemand roemen. De werken zijn gewoon uitgesloten. Ja? En dat is nogmaals het grote verschil. En dan komen we ook met het evangelie van de voornuit. En dat is dus, als Paulus zegt, Christus stierf voor uw zonden, 1 Korinthe 15, en is opgestaan voor uw rechtvaardigheid. En dat is het evangelie, punt. Ja? Geen dood, geen besnijdenis, geen niks. Niks te doen. Ook niet als een getuige. Dus dat is voor ons de eeuwige zaligheid als wij gered zijn, als wij het evangelie hebben aangenomen. Nou, kijk bij mij even naar Jesaja, in het Oude Testament, voor Israël. Als we spreken over eeuwige zaligheid, hè, kan dat geloof hem zalig maken. Dus ik neem even het gedeelte van eeuwige redding, ja, om even dat naast elkaar te stellen. Jesaja 25 vers 9. Jesaja 25 vers 9. Voor Israël. Wat staat daar? Men zal te dien dagen zeggen: zie, deze is onze God. De Heere met hoofdletter is dat uit vers 8. De Heere, de God van Israël. Ja, dan zal Israël, gelovig Israël, de kleine kudde zeggen: deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Zie je? Hij is onze God. En die God, de Heere, die gaat ons zalig maken. Dat is God met hoofdletters. Dat is de profetie over de toekomst. Waar Jacobus in feite over spreekt. Het is heel wonderlijk dat je dat hier ziet. Want het is natuurlijk Heere met hoofdletters. Maar in het Nieuwe Testament spreken we natuurlijk over de Heer Jezus Christus. Ja. En dan zien we ook gelijk bij de geboorte, gelijk wat de engel zegt tegen Jozef. Want wat zegt hij daar? Hij zal zijn volk zalig maken van wat? Van hun zonde. Ja? Dus Israël is zijn volk en dat moet zalig gemaakt worden van zijn zonde. Dus hij kwam daar ook om voor zijn volk aan het kruis te sterven. Nou, en dan zie je ook, dan worden ze, dan zie je dus, zalig maken van hun zonde, zijn volk. Dus nogmaals, ik heb het net ook al gezegd, wanneer ben je in dat volk, toen de tijd, dan was je besneden. Ja? Maar goed, je moet ook nog met je hart geloven. Ik ken het voorbeeld van de fariseeën en die tollenaar, hè? De tollenaar zegt, wees mij zondaar genadig. De farisee, die keek alleen naar zijn werken. Maar die dacht, nou, ik heb het goed gedaan, ik zie mezelf niet als een zondaar. Dus wat dat betreft zit het mij wel goed. Maar de tollenaar zag zichzelf wel als een zondaar. En die smeekte om zijn genade. En die wist dan ook, wat moest hij dan doen naar de tempel? Dan moest hij de offers gaan doen. Zalig maken van hun zonde. Zo kwam de Heer Jezus. Nou, en dan komt Johannes de Doper en die zegt, bekeert u en laat u dopen. Onder belijdenis van uw zonde. Kijk in Matthäus 3. Ja. Dan zien we de vervulling van die profetie. Matthäus 3. Met Johannes de Doper. Ja, het is jammer dat Luther dat niet zag, ja, want dan zou hij er gelijk nog vele malen, het was een heel krachtig persoon, maar had hij niet die dingen gezegd, die hij toen over Jacobus gezegd heeft, en over de Joden gezegd heeft. Want dat is ook niet mis, wat hij gezegd heeft. Maar omdat hij het niet begreep. Matthäus 3... Dat is Johannes de Doper. En dan zegt hij in vers 7. Vers 5 zie je dat iedereen kwam naar Judea, naar Jordaan. En vers 6 werden ze door Johannes de Doper gedoopt. Besneden en gedoopt. Maar goed, ze hebben de Heer Jezus gekruisigd. En dan worden ze weer gedoopt. En dan ontvangen ze de Heilige Geest. En dat is ook wat hij zegt in vers 9. Meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. En kijk, alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Nou, Israël was rijp om in het vuur geworpen te worden, toch? Ja, Israël bracht geen vrucht voort. Ja, dat zegt de Heer Jezus ook met de gelijkenis, ja. En hij zocht vrucht, maar hij vond ze niet. Haal die boom, hak hem af. En dan krijgt Israël toch nog dat jaar respijt. Maar wat zegt hij, Johannes de Doper? Ik doop je wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer zuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Nou ja, Jacobus dus, ja, die schrijft daarover. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen, maar hij leeft ook in die tijd, ja, dat degene die gelooft ontvangt de Heilige Geest, degene die niet gelooft, na die 3,5 jaar, als de Antichrist komt, die vangt niet de Heilige Geest, de verzegeling. Nou, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed, wij worden verzegeld met de Heilige Geest. Maar goed, dan verzegelt de Antichrist zijn kinderen. Dus het gaat om de Heilige Geest ontvangen, of met vuur gedoopt worden, en dat is het vuur van het orde van de Heer Jezus, als die naar de aarde komt. Dus hij zal zijn volk redden, de kleine kudde is dat. En degene die niet, zich niet laten rennen, die zullen door de Heer Jezus met vuur gedoopt worden. Ja? En vernietigd worden. Dat gaat dan gebeuren. Dus het is belangrijk dat je de Heilige Geest hebt ontvangen in die tijd. En dat is nu ook zo. Ja? Alleen nu heb je nog je leven lang de tijd. Tenminste, je weet niet hoe lang het duurt. Ja? Maar dan weet je, dan heb je niet veel tijd meer. Ik kan niet zeggen, nou ja, kijk wel een keertje, hoor, misschien over een paar jaar of zo. Nee, dat kan je vergeten. Want aan het eind van die 7 jaar, dan komt Christus op het witte paard naar beneden. En dan komt hij met het vuur. Nou oké, okay, dus als we terug naar Jacobus gaan. Een beetje uitgebreid, maar dit is toch even om goed dat verschil aan te geven aan wie Jacobus schrijft en in de tijd waarin wij leven. Je kan zo zeggen, kan de geloof hem zalig maken? Nee. Ja. Ja, maar we spreken hier over de zaligheid in verband met de werken, maar ik geef daarmee ook aan, en Jacobus legt er heel sterk de nadruk op, dat die werken, buiten het feit dat je gedoopt, besneden moet zijn en de Heilige Geest hebt ontvangen, daarna, maar gedoopt met water en besneden, dat de werken inherent zijn aan een gelovige. En in dat opzicht kunnen wij het met Jacobus natuurlijk helemaal eens zijn. Maar niet om zalig te worden, dat je gered wordt. Maar zalig te maken van, nou ja goed, van de verkeerde dingen. In ons geval kan gehoorzaamheid dus geloofs. En dat wil zeggen, met de prediking van Gods genade. Nou, dan kunnen wij voorkomen dat de zonde in mij gaat heersen. Toch? Nou. En dan zegt hij in vers 15... Broeders of zusters, ja. Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel. En iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En gij lieden zoudt hun niet geven, noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het te werken niet heeft, is het bij zichzelf dood. Nou, dat is een, als je het algemeen bekijkt, zeg amen. Maar juist in verband met die kleine kudde, met de specifieke vervolging die er is ten opzichte van Israël. De kleine kudde zal vervolgd worden. En als het kan, gedood worden. Maar we weten, je moet ook goed begrijpen, de antichrist. Het speelt zich wel in het Midden-Oosten af met die 10 koningen en antichrist. En dan heb je ook de wereld eromheen en de hele wereld loopt hem achterna. Maar waar het vooral zich afspeelt, ook het merkteken, is vooral daar. Ik heb het al vaker gezegd, de kleine kudde heb je natuurlijk die beschermd zijn in de woestijn. En die krijgen te eten en die worden beschermd. Maar je hebt ook een heleboel die worden omgebracht vanwege hun geloof van de Heer Jezus. En de Joden zitten ook overal. En dan zie je ook dat er dus plaatsen zijn waar heidenen, kijk in Matteüs 25, hun dus ondersteunen. Maar hoe kunnen heidenen Joden in Israël ondersteunen in die tijd. Er zitten alleen Joden. En de antichrist die gaat daar zitten. Ja. Maar kijk, wat zei ik? Matteüs 25, hè? Dan zie je dus gelijk wat Jacobus zegt. Zie je dingen hier staan. Dat je zegt, oké, dat is dus wat in die tijd, wat er speelt, ja. Want dit is als de Heer Jezus teruggekomen is. In Matteüs 25, vers 31, zie je dat hij zit op de troon van zijn heerlijkheid. Aan het eind zie je dat staan. En dan zie je vers 32, zullen al de volken vergaderd worden. Wie zijn die volken? Het zijn de heidenvolken. En dan zie je, gaat hij ze scheiden gelijk de herder, de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijn vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Vanaf Adam. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Nou, zie je dat Jacobus, hè? Zie je dat hij daarover spreekt, in feite? De Heer Jezus zegt aan het eind van de grote verdrukking tegen die volkeren, die gaat hij oordelen op basis van wat God tegen Abraham zei. Ik zal zegenen die u zegent, Abraham, en ik zal vloeken die u vloekt. Dus heidenen die Israël zegende, nou denk aan de Tweede Wereldoorlog, toen was het alleen niet zo, maar er hebben ook heel veel mensen gelukkig Joden in huis genomen en beschermd, want ze werden vervolgd. En als je dat niet deed, je kon ze ook aangeven. En dat gebeurt ook in die tijd natuurlijk. Maar ze ook heidenen die ze zegenen. En dan zegt de Heer Jezus, kijk, je hebt te eten gegeven. Ja, dat klopt, ze zijn afhankelijk van hun Joodse broeders en zusters. En van ons heidenen die eventueel hun helpen. Nou ja, naakt, geen eten, wat is dat een gevolg van? Als wij hier geen eten hebben, komt dat omdat, waar komt dat door? Er zijn verzorging zat. Niemand hoeft hier om te komen van de honger. Niemand hoeft hier naakt rond te lopen. Maar als jij vervolgd bent, je bent uitgesloten van het economische verkeer. Ja, dan ben je dus wel. Dan ben je wel in zo'n situatie. Of je zit in de gevangenis. En ik zei het al, het kan op verschillende plekken in de wereld ook zijn. Dus ik weet ook niet alles. Maar in ieder geval, de Heer Jezus spreekt hier elke keer over mij. Ja, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden zeggende, Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, van waar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan dit een van mijn minste broeders, de broeders van de Heer Jezus gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dat zijn de vervolgde gelovigen uit de kleine kudde. Dat zijn de broeders. En die zijn hier geholpen door de heidenen. En die gaan dus het koninkrijk in. En die dat niet doen, vers 41, die gaan naar het eeuwige vuur toe. Dus dat is een tekst die kunnen wij helemaal niet op onszelf toepassen in deze tijd. Ja. Dat wordt al gedacht. Maar dan denkt men vaak gewoon, nou, als ik iedereen maar goed voor iedereen ben, dan doe ik het ook aan de Heer Jezus. Nee, hij spreekt heel duidelijk over de gelovige kleine kudde die in die tijd vervolgd worden. Dat je die ondersteunt en die helpt. En kijk, en Jacobus zegt dan daarom ook, heel, het is treffend die gelijkenis. Er staat ook in vers 15, indien nu een broeder of zuster ziet van hem. En dus ook een broeder of zuster van de Heer Jezus. Ja, naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel. Dat is niet gewoon zorg voor de armen. Dat is een gevolg van de situatie van de grote verdrukking waarin men verkeert. En dan zegt hij, nou als je dat allemaal niet doet, wat is dat voor geloof? Wat nuttigheid is dat? Zie je dat hij hier spreekt over het geloof die ook zijn broeders en zusters daarnaar omkijkt? En in vers 17, alzo ook het geloof, indien het de werk niet heeft, is het bij zichzelf dood. Dus ja, dus als je kijkt in vers 17, ja, het is bij zichzelf dood, Nou, dat is dus in de context. Kijk, als je spreekt over die broeders en zussen, dan kijk in vers 8. Indien gij dan een koninklijke wet volbrengt naar het schrift, gij zult uw naaste lief hebben als u zelf, zo doet gij wel. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk wat Paulus tegen ons ook zegt in Galaten 5. Ja, wat zegt hij in Galaten 5 vers 6? Kijk even met me mee. Galaten 5 vers 6. Algemeen principe natuurlijk, want in Christus Jezus, kijk, daar zie je weer, er is geen verschil, maar wat? Let op, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht nog vooruit, maar wat? Het geloof, kijk, door de liefde werkende. Dat geldt voor ons, ja, zeer zeker, maar dat geldt al helemaal in de tijd van Jacobus. Kijk, Paulus zegt ook in Galaten 6 ook, goed doen aan allen, maar aan wie het meest? En de huisgenoten is geloofs. De broeders en zusters komen de eerste plaats. En mijn broeders en zusters, met wie ik het woord en waarheid recht snijd, die ook voor deze waarheid staan, die staan voor mij allemaal bovenaan. Ja? En geloof dat door wie... Want ja, weet je, de wereld die zorgt niet voor ons. Ik heb nog nooit een gift gezien van de katholieke kerk, nou ja, dat zijn dan niet eens broeders en zusters, nou, we kunnen daar zitten, maar van een baptistengemeente of evangelische gemeente of wat dan ook nog nooit. Nee, dus wij moeten onszelf goed onderhouden en onze broeders en zussen die nood hebben voor zorgen. En geloof dat door de liefde werkt. Dus aan allen, maar het begint wel daar. En dat van Jacobus is het nog veel specifieker, omdat, ja, kijk naar onszelf, hè. Wij hebben het op zich goed. Mocht wat fout gaan, oké. Okay. Maar daar kan je in die tijd niet over spreken. En zo hoort het. Kijk, ik sluit bijna af. 1 Petrus 1 vers 22. Dat is ook een apostel die schrijft aan de kleine kudde. En dan zie je het ook staan. 1 Petrus 1 vers 22. Een geloof dat werkt. Daar gaat het om. Dat is wat Jacobus zegt. En ja, wij kennen helaas genoeg gelovigen die zich hebben onttrokken aan de gemeenschap der gelovigen. Gisteren stond hier iemand voor de deur, een broeder. He? Nou, hoe langs geleden dat hij bij ons in de gemeente kwam? Dat is een tijd geweest. Ja? En hij heeft de boodschap gehoord en is op een gegeven moment weggegaan. Nou, hij kwam hier gisteren even langs. Ik was niet thuis, want hij had een eigen studie gedaan en alles. En had hij op een kaartje, nou, dat heeft hij dan gegeven. Maar voor de rest doet hij niks. Hij is niet afhankelijk. Hij is niet afhankelijk van ons. Hij heeft volgens mij ook een uitkering en zijn vrouw werkt nog. Maar hij kon, zonder zijn broeders en zusters kon hij heel goed verder functioneren. Snap je, zie je het verschil? Ja? Dat kan nu, hè? Het is niet zoals het hoort. Maar als dat fout is, ja, wie is het dan? Ja, zijn eigen familie. Maar ja, oké. We zitten in een verzorgingsstaat ook in dit land. Maar met Jacobus is dat een heel ander verhaal met die kleine kudde, ja? Dan gaat het juist om de broeders en zusters. En daarom roept hij ze ook op. Dat ze naar elkaar om moeten zien. En dat is wat Petrus ook doet. 1 Petrus 1 vers 22. Dan zegt hij, hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest? Kijk, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Kijk bij mij ook even 1 Johannes 3 vers 14. Allemaal besnijdenisbrieven. 1 Johannes 3 vers 14. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. En dan lees je verder. Een iegelijk die zijn broeder haat is een doodslager. En gij weet dat gij een doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Dus als jij een broeder haat, ja, dat kan dus niet. Dat is onmogelijk. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zie je het? Heel actueel. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem, als het een werkelijke broeder is, ja? Dat is dan dus de vraag die hij stelt, ja. En je kan in vers 18, mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord, nog met de tong, maar kijk, daar heb je hem, maar met de daad en met waarheid. Dat is het geloof door de liefde werkende, zoals Paulus dat zegt. Vers 7, geliefde, laat ons elkander liefhebben. Zie je, Johannes spreekt heel veel over de broeders die elkaar liefhebben. Laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot de verzoening voor onze zonden. Zie je, dus dat is de referentie, ja? God heeft zijn zoon gegeven. Geliefde, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde in ons is in ons volmaakt. Nou ja, dus zo zie je hoe hij dat zegt, ja. Ik lees ook nog even vers 20 en 21. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Ja, die is een leugenaar. Dat is geen broeder. Ik weet niet of je dat nu in deze tijd ook kan zeggen. Ik heb wel eens het idee dat er wel eens broeders zijn in deze wereld die elkaar echt niet lief hebben. Ja? Elkaar misschien wel haten. Ja. Dat, ja. Maar dan in die tijd kan dat dus niet, ja? Is dat gewoon, dan blijkt het gewoon geen gelovige, geen broeder te zijn. Ja, een broeder in het vlees, een Jood, maar niet in de geest. En inderdaad, een broeder, je hebt natuurlijk met Israël, heb je natuurlijk broeders in het vlees. Paulus had ook broeders in het vlees, ja? Het waren zijn Joodse broeders in het vlees, het waren ook Joden. Maar werd Paulus geliefd door hun? Nee, bepaald niet. Ja? En wat zal het in de grote verdrukking zijn? Dan heb je ook het Joodse volk. Maar wat zegt de Heer Jezus? Kinderen zullen hun vader en moeder overleven en andersom. Ja? En jullie zullen gehaat worden om mijnentwil. Dat zal zelfs de families heen gaan. Maar je krijgt dus in dat volk een tweespalt. Joodse broeders, die dus uit één volk zijn, maar toch elkaar haten. Je kan het vergelijken met een burgeroorlog. Kijk naar Noord- en Zuid-Korea. Dat is één volk. In Amerika de burgeroorlog. Hetzelfde verhaal. Dat is in elke burgeroorlog. Ze zijn van hetzelfde volk. Ze zijn eigenlijk van hetzelfde vlees. En ze haten elkaar, want ze doden elkaar. Nou, kijk. Dus indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder. Joden zeggen allemaal, ik geloof in God. Dat zeggen ze. We gaan nu ook een orthodoxe Jood zeggen, ik geloof in God. Maar de Heer Jezus zegt, als je mij niet lief hebt, dan haat je ook de Vader. Dus ja, gelooft hij in God? Je kan dat zeggen. En hier zie je dat exact hetzelfde. Ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Zie je, dat is... Ja, de Jacobusbrief, je moet er goed opletten. Maar... Als je zulke teksten leest en je begrijpt het niet, dan denk je, nou, dan komt onzekerheid weer binnen. En daarom Jacobus of Luther ook. En velen, die het woorden waar het niet recht snijden, die komen in onzekerheid hierdoor. En dan kom je toch met die werken. En ja, je moet dat doen, want anders. Maar wij weten, nee. Wij snijden het woorden waar het recht. En de volgende keer, dan gaan we verder met vers 19, vers 18 en 19 en verder. Want Jacobus zegt, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is. Ja? Ja, dat is de Joodse geloofsbelijdenis. Ja, God is één. Ja? Dat zullen ze zeggen. Dus, en dan zie je ook in Johannesbrief, die begint ook in de brief met een aantal testen om te laten, om te kunnen controleren. Iemand die zegt een Jood te zijn, maar is die een ware Jood? Is die een gelovige Jood? Of zegt hij te zijn, maar is het van binnen niet? Is het een wolf in schaapskleren, ja? Een spion of een infiltrant die probeert de boel op te blazen, eventueel misschien. Nou, Ik vind, je kan het wel vergelijken met in de Tweede Wereldoorlog ook. Hè. Dan gaan ze infiltreren, kijken waar ze bij elkaar komen. In het, achter het ijzeren gordijn. Ik weet nog goed, toen ik was toen lid van Vervolgd Christendom. En dan had je meer van dat soort blaadjes. En dan wist je dat gelovigen kwamen in een bos bij elkaar. Ja, in het geheim. Ja, dat werd natuurlijk ook wel eens een keer verraden. Maar dan moet je vriendjes maken, dan kun je zo infiltreren. En dan kan je zo die hele groep oprollen. Nou, ik geloof dat het zo ook zal gaan in die tijd. Goed, dus we gaan weer verder de volgende keer met die Jacobusbrief. Dit was voor vanavond. Zullen we eindigen? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u, Vader, voor uw woord, Vader, dat u duidelijk en helder is. En nogmaals, het is in de toekomst. En het zal allemaal zeer zeker heel duidelijk worden voor degene die dan in die tijd leven. Maar we kunnen er nu al veel dingen van zien, Vader. En we danken u ook dat uw geest ons licht op het woord geeft. Maar we zien ook hoe trouw u blijft. En dat uw woord die gelovigen ook zal sterken in die tijd. En ze hebben allemaal in ieder geval die hoop dat ze een verlosser hebben. En dat bent u ook voor hun, Vader. Want u hebt uw leven gegeven voor iedereen. We leven nu in de bedeende genade, Vader. Waarin we dit mogen verkondigen. Maar ook dan in die tijd zal het ook om u weer gaan. De Heer Jezus Christus, die is het centrale punt van alles en iedereen, Vader. En om hem draait het. En eenmaal zal hij ook de koning der koningen zijn. En we zullen hem ook zien zitten. En wij zullen dan ook met hem regeren als hij boven zijn in de hemelen gezet. En dat hij hier op aarde eenmaal zal regeren alles in alle. God is alles en in alle. Vader, wat een geweldige toekomst heeft deze wereld nog, Vader. En we danken u voor uw langmoedigheid. Dat deze bedeende genade, dat mensen nog steeds rechtstreeks door het geloof zalig kunnen worden, Vader. Dat we ook de vrijmoedigheid mogen hebben om dat evangelie te verkondigen. Maar ook voor deze waarheid van het evangelie te blijven staan. Dat Paulus onze apostel is. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, we gaan de volgende keer verder. En bedankt dat jullie er weer waren. Ik hoop dat jullie er weer wat van hebben opgestoken. En lees het nog een keer door. Het is misschien handig om Jacobusbrief gewoon elke week één keer te lezen. Het schijnt makkelijker te zijn een boek een paar hoofdstukken te lezen als gewoon de Jacobusbrief één keer. Wie heeft hem gelezen deze week één keer? In zijn geheel? Wie mag het nu zeggen? Wie heeft de Galatenbrief helemaal gelezen deze week? Wie heeft Psalm 69 gelezen? Ik zit jullie niet om te beschamen. Nee, helemaal niet. Maar kijk, maar dat is de werkelijkheid, hè? Maar ik zou zeggen, doe dat, ja. Lees zondag hebben gelaten. En Psalm 69, want zondag is het Pasen, ja. Christelijke Pasen. Nou, Psalm 69 gaat over de dood van Christus aan het kruis. Dus dat is een mooie gelegenheid om op die dag ook daar weer uit verder te leren. Bedankt dat jullie hebben gekeken en geluisterd. En de glorie zij voor alleen voor de Heer Jezus Christus. En ik zou zeggen, bedankt voor alles en tot de volgende keer maar weer. En ook weer de groeten vanuit Sascha. Bye bye.